Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort met Psalm 47 en daarvan het derde vers. De eerste en de derde psalm willen we ingetogen zingen. 47, derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat er verder volgt. De schriftlezing op deze hemelvaartsmorgen is uit Psalm 68 en daarvan het 15e tot en met het 28e vers. Psalm 68, vers 15 tot en met vers 28 is de schriftlezing. En daarna doen wij in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 16. Dordtse leerregels 3 en 4, paragraaf 16. En die belijdenis sluit bijzonder aan op het slot van de tekst.
Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd ze sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan, de harige schedel desgene die in zijn schulden wandelt. De Heere heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee, opdat gij uw voet, ja de tong uw honden moog steken in het bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen. O God, ze hebben uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns Konings, in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden. Looft God in de gemeenten, de Heere, gij die zijt uit de springare Israëls. Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste, de vorsten van Juda met hun vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. Tot zover de schriftlezing. Vervolgen wij te lezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 16. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijke wijze gedood. Alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt dien niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtiglijk, alzo dat, waar de wederspannigheid en tegenstand des vlezes tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voegen met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. Tot zover.
Tekst voor de prediking is uit de schriftlezing Psalm 68 en daarvan het 19e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen. O Heere God, tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om zijn zegen te vragen. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed voor mensen die dat niet verdienen. U hebt ons vanmorgen onder uw woord gebracht. Uw sparende hand was over ons. U geeft ons dat we naar uw woord mogen gaan luisteren, hier in de kerk of thuis. U geeft ook dat verschillenden onder ons na langere tijd, soms na heel lange tijd, weer in de kerk mogen zijn. En Heere, past ons om uw naam ervoor te erkennen. Dat u ons een hemelvaartsdag geeft, ook in dit bewogen jaar. En Heere, wil u ons vanmorgen door het werk van uw Heilige Geest brengen bij het evangelie dat in de tekst van vanmorgen ligt opgesloten. Zou u willen geven dat er vanmorgen gebeuren mag wat die tekst zelf zegt. Dat u opgevaren bent in de hoogte om gaven te nemen om ze uit te delen onder de mensen. Heere, zou u het vanmorgen ook willen doen. Door de prediking van het woord, maar ook heel bijzonder door het werk van uw Heilige Geest die dat woord in de harten brengt. Die door dat woord onderwijzen wil. Heren, wij zijn in alles zo diep van u afhankelijk. Geeft u ons dat vanmorgen te beseffen. En waar we het beseffen, Heren, wil u geven wat er nodig is in het spreken en in het luisteren. Neemt u alles weg wat hinderen kan. Geeft u dat wij met aandacht, maar boven alles met geestelijke betrokkenheid naar uw woord mogen luisteren en opent u ons hart voor uw woord. Heere, geeft u uw dienaar een stem om te spreken, geef hem helderheid van gedachten en geef hem, Heere, dat hij uw woord mag bedienen, als onder een geopende hemel. We bidden of u wil zijn met allen die zorgen en moeite en verdriet kennen. Want dat is er ook, Heer, in het midden van de gemeente. We denken aan onze zuster Luttekhuizen, die toch een ernstig bericht ontvangen heeft. Naar alle waarschijnlijkheid een tumor vastgesteld. En ze hoopt morgen nog verdere uitslagen te ontvangen die meer licht werpen op de aard van de kwaal. Heere, we dragen haar hartelijk aan u op. En we bidden, Heere, geeft u dat zij haar weg op u de Heere mag wentelen. Dat ze haar bekommernis op u de Heere mag werpen. En dat ze mag ervaren dat u zorgen wil. Wilt u zorgen, Heere, lichamelijk, maar boven alles voor haar ziel. Wees haar zo nabij, ook zuster Van Dam. Heren, we denken aan andere zieken in het midden van de gemeente, soms al zo lang ziek, soms voor zover we dat kunnen zien onschuldig ziek, maar gezondheid en ziekte ligt in uw hand. En we hebben altijd, onder wat voor omstandigheden ook, uw beterschap, uw genezing nodig. Heren, wilt u dat geven, maar boven alles wilt u geven dat tijden van ziekte ons mogen verbinden aan de genadetroon. Dat ze ons mogen leren dat we in alles van u afhankelijk zijn, maar dat het boven alles nodig is dat onze ziel gered wordt. Heren, wilt u zijn met de rouwdragenden in het midden van de gemeente. Wilt u zijn, Heren, met degene die om andere reden moeilijk hebben, misschien langer geleden getroffen door ziekte en nog altijd herstellend, maar ook de gevolgen ervarend. We denken ook aan onze broeder Van Dijk in Schiedam, voor wie dat toch geldt, die steeds de gevolgen nog ondervindt van wat hem alweer een aantal maanden geleden overkwam. Heere, sterk en help ook hem en zijn vrouw. We bidden u, Heere, of u wil zijn met degene die het moeilijk hebben ten aanzien van het werk, die geen werk kunnen doen of die hun baan verloren zijn. U weet wat voor gedachten dat met zich meebrengt. U weet ook wat voor periode van spanning er dan achter ons kan liggen. Gedenkt u in al die omstandigheden en helpt u. Heere, wees met ons als we nog onderzoeken om andere redenen moeten ondergaan. We leggen het alles in het gebed voor u neer. We bidden of u zo met ons wil zijn en of u wil helpen, Heren, bij het luisteren, ook degenen die thuis moeten meeluisteren. Geeft u dat ze zich mogen concentreren op uw woord, dat ze ook eerbiedig mogen luisteren. Helpt u de kinderen, de jongeren en de ouderen. Heren, zo bidden wij om wat nodig is. En wij moeten deze ochtend voor u belijden, Heere, wij hebben niets verdiend van wat we u vragen. Wij hebben ook voor de achterliggende periode niet gewandeld volgens uw wil. En wilt u ons dan al het zondige vergeven? Heere, wil u vanmorgen wederhorigen te sterk worden. Weerspannigen in hun vijandschap overwinnen. Ja, Heere, wilt u de triomftocht van de prediking, want die wordt toch als een triomftocht van Christus getekend in uw woord, zo laten verlopen dat ze huizen en harten van zondige mensen mag bereiken. Ook ons huis en ons hart. En dat wij voor u op de knieën in het stof mogen buigen. Heere, gedenk ons zo. Zegen het zendingswerk. We dragen het aan u op. Dat werk waarvoor we onze gaven bijzonder afzonderen. We denken aan het werk in Siberië. Maar ook het werk van de stichting Stefanos in Malawi, waar we naar de collecte van deze hemelvaartsdag onze gaven voor geven. Heere, zegen het werk. In een land waar ook in het zendingswerk bij een andere stichting zulke pijnlijke en erge dingen zijn gebeurd. En we hebben het allemaal kunnen lezen in de krant. En we bidden u, och Heere, ontferm u zich over slachtoffers. Ontferm u zich over het zendingswerk dat door deze dingen zo'n knauw krijgt. Sterk en helpt u de zendingswerkers in Malawi. En wil u ze geven wat nodig is en wilt u in dat verre land velen toebrengen tot de zaligheid. Heere, geef ook ons dat we betrokken mogen zijn op uw woord en op uw dienst. We bidden u, Heere, voor degenen die in zonde gevallen zijn, in zonde geleefd hebben, misschien op dit moment nog wel in de zonde leven en in de zonde aan de hand houden. Heere, breng u tot bekering. Breekt u ook de banden. Geeft u een opstaan uit de zonde door uw genade en door uw kracht. Als die ten hemel gevaren koning die nu de macht van de zonde toch in beginsel gebroken heeft, maar wil u dat ook heel persoonlijk toepassen aan het hart. Heer, u kent ook degene hier in de kerk of thuis die stil voor zichzelf heeft gezucht. Heer, mag er nog een woord voor mij bij zijn. Wil u dat geven, Heere, als maar een enkel woord, maar als het van u zou zijn. Als u erin meekomt, Heere, als u met kracht spreekt, dan is dat alles. Daar bidden we u wel heel bijzonder om. Gedenk ons zo allen tezamen en dat om Christus wil. Amen. Collecten, gemeente, van deze Hemelvaartsdag zijn bestemd voor de eredienst en voor stichting Stefanos. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 24, het vierde en het vijfde vers willen we in gedachten en de Heere geven in ons hart zingen ter voorbereiding op de prediking. 24, 4 en 5. Thank you. Geliefde gemeente, de psalmen zijn vol van de Heer Jezus Christus. Ze bezingen vooral zijn werk. En we hebben dat in de achterliggende tijd verschillende keren opgemerkt. In de lijdenstijd hebben we over verschillende aspecten van het lijden van de Heer Jezus nagedacht vanuit een psalm, psalm 22. En in de weken na Pasen hebben we gelet op de geschiedenis waarin de Heer Jezus zijn discipelen ontmoet op de avond van de opstandingsdag. En een van de dingen die hij bij die ontmoeting zegt is dat er van hem geschreven is in de psalmen. En vanmorgen op Hemelvaartsdag willen we opnieuw naar een van de psalmen gaan luisteren, om daar ook het hemelvaartsevangelie in te ontdekken. U weet dat in verschillende psalmen over het hemelvaartsevangelie wordt gezongen. Psalm 47, waar we de dienst mee begonnen zijn, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En psalm 24, verhoogt o poorten u de boog. Psalm 110 zouden we kunnen noemen, maar het duidelijkst spreken de psalmen misschien wel over de hemelvaart van de Heer Jezus op de plaats van onze tekst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En dan wordt in het vervolg van de tekst de hemelvaart van de Heer Jezus getekend in het beeld van een triomftocht. Wat is dat? Daarvoor moeten we in gedachten even naar de tijd van de Bijbel, als een koning of een keizer in die tijd een overwinning had behaald. Soms na een lange strijd, dan trok hij uiteindelijk zegevierend de hoofdstad binnen. En dat was iets, daar was alle aandacht voor. Als de koning of de keizer, als de grote overwinnaar, na de strijd terugkeerde naar zijn residentie, naar de stad waar hij woonde, dan stond zo'n overwinnende koning of keizer op een zegenwagen, op een overwinningswagen. Dan werd hij toegejuicht door de mensen. En dan waren er achter zo'n overwinnende koning doorgaans twee dingen te zien in de triomftocht die hij maakte. Het eerste, dat was zijn vijanden. De belangrijkste vijanden, bijvoorbeeld de koning of hooggeplaatste generaals in het leger van de vijand, die werden dan gebonden. En die moesten gebonden en machteloos achter de overwinnaar aanlopen, om te onderstrepen hoe sterk de overwinnaar wel was en hoe volkomen zijn overwinning wel was. Soms zaten die overwonnen vijanden ook op een wagen, maar dan waren ze in elk geval te zien geketend, machteloos, vernederd, gebonden. Dat is het eerste wat gezien werd in zo'n triomftocht achter de overwinnende koning, zijn gevangenen. En het tweede, en dat was daarna te zien, dat was de buit. Als een koning gestreden had, een overwinning behaald, dat had hij ook vaak buit gemaakt. Kostbaarheden, goud en zilver en sieraden, vee. En dat werd ook op wagens in die overwinningstocht meegevoerd. En terwijl de mensen dan toestroomden en de koning of de keizer toejuichte, ja, dan deed een goede koning het zo, dan nam hij van die buit en dan ging hij dat uitdelen aan zijn onderdanen. Psalm 68 zingt daar ook van, op een andere plaats. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand schoon niet mee uitgetogen, hoewel ze niet mee uitgetrokken waren. De buit werd uitgedeeld aan onderdanen van de koning die zelf helemaal niet meegestreden hadden, aanvankelijk. Wel, dat vindt u terug in onze tekst. Kijkt u maar mee in vers 19. Er staat, gij zijt opgegaan gevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis, en dat moeten we hier volgens de kanttekening eigenlijk lezen als de gevangenen. Zo mogen we het in elk geval lezen. Gij hebt de gevangenen gevankelijk gevoerd. Gij hebt de gevangenen als gevangen meegevoerd, wil dat zeggen. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En met Gods hulp willen we over deze woorden nadenken. En dan in relatie tot hemelvaart, waar het ten diepste in de tekst over gaat. We schreven bij onze tekstwoorden de triomftocht van koning Jezus. De triomftocht van koning Jezus. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op zijn gevangenen. Begin van de tekst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. In de tweede plaats letten we op zijn gaven. Het vervolg van de tekst. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En tenslotte op zijn genade. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Vanmorgen, gemeente, ligt er een overbekende en ook een heel geliefde psalm voor ons. Psalm 68. Het is een psalm die gedicht is door David, vermoedelijk toen de ark werd opgevoerd naar Jeruzalem. U weet, die ark die symboliseerde de aanwezigheid van de Heere onder het volk. Hij wilde in de tekenen van zijn majesteit en van zijn genade wonen onder de vleugels van de cherubim op het verzoendeksel en op de ark. En die ark die is op zeker moment in de geschiedenis van Israël weggevoerd, buitgemaakt door de Filistijnen, maar door de goedheid van de Heere weer teruggebracht. Hij heeft op verschillende plaatsen in het land van de Bijbel verkeerd en uiteindelijk wordt die ark dan onder allerlei feestgedruis opgevoerd naar de stad Jeruzalem. En de uitleggers vermoeden dat dat de eerste, maar niet de diepste betekenis is van vers 19, het eerste stukje. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Als de ark, beeld van de aanwezigheid van God, dus omhoog gebracht wordt, de hoogte van Jeruzalem opgevoerd wordt naar de berg Sion. Als de Heere daarmee zegt dat hij weer wonen wil te midden van dat volk. Maar ik zei u al, dat is niet de diepste betekenis van onze tekst, dat we hier te maken hebben met het hemelvaartsevangelie in het Oude Testament. Dat wordt duidelijk als we schrift met schrift vergelijken. Als u Efeze 4 legt naast onze tekst, dan kunt u ontdekken dat Paulus, geleid door de Heilige Geest, onze tekstwoorden rechtstreeks betrekt op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En zo willen we dan onze tekst ook lezen. En dan wordt er dus door David profetisch gezongen in onze tekst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En we denken nog even terug aan dat wonderlijke moment, kinderen, dat de Heer Jezus daar met de discipelen op de Olijfberg is. Dat zijn voeten zich losmaken van de grond. Dat ze hem zien opstijgen in de hoogte. Terwijl hij zijn handen zegenend over hen uitbreidt. Totdat een wolk hem van voor hun ogen wegneemt. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Maar dan, en dan komen we bij onze eerste gedachte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat is dus een woord dat verwijst naar die gewoonte om de overwonnen vijanden gevangen mee te voeren in de triomftocht. Dat geldt ook voor hemelvaart. Niet letterlijk, maar wel geestelijk. Als de Heer Jezus ten hemel vaart, dan voert hij triomferend, overwinnend op. En dan voert hij geestelijk zijn overwonnen vijanden achter zich aan. Wie zijn die vijanden? Ik noem er u drie, de drie belangrijkste. De eerste vijand die hij achter zich aanvoert, die we daar in gedachten op een van de wagens gebonden zien, dat is de macht van de dood. Want dat is een van de grote vijanden geweest van de Heer Jezus Christus. Dat is een vijand geweest die hij als de lijdende en de stervende zaligmaker, als de opgestane zaligmaker, heeft overwonnen. De macht van de dood. De dood die in de wereld gekomen is door de zonde. De dood waarvan de apostel schrijft, de bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. De dood die wij ook een keer moeten sterven. En waar mensen zo bang voor kunnen zijn. Maar die dood, de macht van de dood, heeft Christus voor al de zijnen overwonnen. Omdat hij zelf de dood is ingegaan. Omdat hij de dood, laat ik het mogen zeggen vanmorgen met een heel diepe uitdrukking van professor Wisse, heeft uitgestorven. Omdat hij de dood heeft overwonnen. Omdat hij het graf heeft opengebroken en hij heeft de macht van de dood overwonnen. Hoe dan, vraagt iemand, want Gods kinderen moeten toch ook nog steeds sterven? Jawel, maar Christus heeft voor hen de dood van karakter veranderd. De dood is voor hen niet meer een straf op de zonde. De dood is voor hen niet meer datgene wat hen brengt in het eeuwige oordeel, maar de dood is voor hen het afsterven aan de zonde en een doorgang, een poort naar het eeuwige leven. En al dat afschrikwekkende en dat vreselijke van de dood, de macht van de dood, heeft Christus overwonnen voor zijn kerk. Zijn eerste vijand, daar kwam hij voor om die te overwinnen. Die vijand, die voert hij triomferend mee. Tweede vijand, dat is de macht van de duivel. De duivel waar u en ik vrijwillig en moedwillig in Adam aan zijn toegevallen. De duivel aan wiens kant wij van nature staan. Maar ook die duivel die de aartsvijand is van Christus, van Gods troon en van Gods zoon en van Gods kerk op aarde, die Gods kinderen zo kan aanvallen en kan aanvechten, die ze zo kan verleiden met de zonde en ook kan bestoken met allerlei, misschien wel atheïstische, godslasterlijke gedachten die hij inwerpt, zelfs bij een kind van God. De macht van de duivel is door de Heer Jezus in zijn werk gebroken. De duivel heeft nog wel macht. We zeggen dat vaak met die bekende uitdrukking, de duivel zijn kop is wel vermorzeld, maar met zijn staart kan die nog slaan en hij maakt nog stuiptrekkingen, dat is zo. Maar de macht van de duivel is door de Heer Jezus op Golgotha verbroken. Paulus schrijft erover in Colossenzen 2, moeilijke tekst. Misschien dat ik er nog wel eens over preek als de Heer het geeft, want dat is wel een tekst om eens over na te denken. Dat de Heer Jezus aan het kruis de overheden, en daarmee wordt dan bedoeld de duivelse machten, de macht van de duivel, heeft uitgetogen, van zijn wapens ontdaan betekent dat. En tentoongesteld, te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Hij heeft de macht van de duivel gebroken. En dan de derde vijand. Dat is de macht van de zonde. Die heeft Christus ook overwonnen. Dat is ook een overwonnen vijand die hij meevoert op zijn triomfwagen. Macht van de dood, macht van de duivel, macht van de zonde. Die zonde die zo'n macht en zo'n kracht kan uitoefenen in mensenlevens, in harten, in gedachten, in deze wereld. Maar Christus heeft, gemeente, de macht van de zonde door te lijden en door te sterven gebroken. En vanmorgen staan wij, u en ik, en u thuis, in gedachten als toeschouwers bij die triomftocht te kijken. En misschien dat er vanmorgen wel iemand is die zegt, dominee, het is allemaal heel hoog en het is allemaal heel ver. Ik kan er zomaar niet bij. Want u zegt wel, de macht van de dood is gebroken en de macht van de duivel is gebroken en de macht van de zonde is gebroken. Maar ik ondervind het in mijn leven als geen ander. U moest eens weten wat voor angst de dood me kan aanjagen. U moest eens weten wat voor een macht de zonde in mijn leven heeft. U moest eens weten wat voor een macht de duivel uitoefent. Wij zijn toch zwak en zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Gemeente, ik begrijp u als u dat zegt. En ik kom in gedachten, geestelijk gezien, maar naast u zitten vanmorgen. Maar vanmorgen wordt de overwinning van de Heer Jezus Christus op de macht van de dood, op de macht van de duivel, op de macht van de zonde, juist gepreekt. Opdat u zou zien vanuit uw eigen krachteloosheid en machteloosheid op die overwinnende koning, op zijn overwinning, en opdat u op uw knieën zou vallen, en ik op mijn knieën, terwijl we daar in gedachten staan te kijken naar die overwinningstocht, en het gaan bidden, Heere, wil u geven dat wij mogen delen in die overwinning. Wilt u die overwinning ook toepassen in mijn leven? Wilt u geven dat ik de zegen van die overwinning ook mag ontvangen in mijn leven? Als u zo te strijden hebt tegen de zonde. Als de zonde zo uw vijand is geworden. En u het in eigen kracht nooit winnen kan. Leg dan toch vanmorgen eens uw vinger bij het woord van deze tekst en zeg het toch, Heere, gij zijt toch opgevaren in de hoogte. Gij hebt toch de gevangenis gevankelijk gevoerd. En dat betekent toch ook dat u de macht van de zonde gebroken hebt. Wil u die macht van de zonde dan ook breken en overwinnen in mijn leven? Wil u mij kracht geven om te strijden tegen de zonde? Wil u de macht van de dood, als u zo beangstigd bent, wil u de macht van de dood verbreken in mijn leven en door genade geven dat sterven ook voor mij mag worden een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven? Wil u ook in mijn leven de macht van de duivel breken? Of gemeente? Want dat is de andere kant natuurlijk, hè. Of is die vijand die we daar in drievoudige gestalte hebben gezien achter de overwinnende Heer Jezus aan, de gebroken macht van de dood en de gebroken macht van de zonde en van de duivel, of is dat voor het grootste deel uw vijand helemaal niet? Bent u nog vrienden met de zonde? Houden we de zonde nog te vriend? Die boezemzonde, waar we zo aan vastzitten? Die andere zonden in ons leven? Leven we nog in vriendschap met de vorst der duisternis, de vader van de leugen? Houden we de zonde nog te vriend? Want dan ligt er een andere boodschap in die overwinningstocht van de Heer Jezus Christus. Als we dan vanmorgen in gedachten die gebonden vijanden achter de Heer Jezus aanzien, dan predikt dat jongeren en ouderen die de zonde te vriend houden. En die denken dat ze onbekeerd voort kunnen leven. Maar dan predikt dat je, als het niet verandert in je leven, eenmaal zelf als zo'n overwonnen vijand door God geoordeeld zult worden. Dan predikt hemelvaart ons vanmorgen ook. Mag ik het eens zo zeggen vanmorgen? Wie heeft zich ooit tegen hem verzet? Jonge vrienden, ouderen. Wie heeft zich ooit tegen hem verzet en vrede gehad? Niemand. In die duizenden jaren dat onze wereld bestaat, is er nooit iemand geweest die zich tegen God en Christus heeft verzet en is blijven verzetten en in zijn verzet is ondergegaan en die vrede heeft gevonden. Er ligt een waarschuwing in de overwinnings, in de triomftocht van de Heer Jezus Christus. Hij zal al zijn vijanden te sterk worden. U en ik, wij kunnen het niet opnemen tegen deze grote overwinnende koning. Dat zou onze ondergang blijken te zijn. Iemand zegt, is er dan ook nog een woord voor mensen die zo strijden? En hoe het anders moet worden, daar hopen we aan het einde van de preek, het laatste stukje van de tekst, nog iets over te horen. We gaan eerst naar het tweede onderdeel van die triomftocht. Het eerste was zijn gevangenen. Hij heeft de macht gebroken van de zonde, van de dood, van de duivel. Laten Gods kinderen vanmorgen er eens bijgebracht mogen worden. Laten ze er eens op mogen pleiten in de praktijk van hun leven. Laten ze er eens vertroosting in mogen zoeken vanmorgen. Hij heeft overwonnen. En hij deelt zijn overwinning uit. Onze tweede gedachte is een gave. We lezen verder in de tekst. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En ik roep het nog even in uw herinnering terug. In zo'n triomftocht van een overwinnende koning was behalve de vijanden die overwonnen waren ook te zien de buit. Goud, zilver, kostbaarheden, sieraden, vee. Het werd allemaal uitgedeeld. Nou, dat is wat de Heer Jezus Christus ook doet bij zijn hemelvaart. Zijn hemelvaart spreekt van zijn grote overwinning op zijn vijanden. Maar zijn overwinning en zijn hemelvaart spreekt ook van zijn uitdeling. Hij heeft gaven genomen om uit te delen. Wat zijn dat voor gaven? Wat voor gaven hebt u nodig, gemeente? Leg er uw hart eens naast vanmorgen. Wat voor gaven hebben wij nodig? Als we ziek zijn, hebben we gezondheid nodig. En als we niet beter kunnen worden, dan hebben we kracht en geduld nodig. En verlichting van het lijden. Als we verdrietig zijn, hebben we troost nodig. Jawel. Maar wat hebben we nu boven alles nodig? Wat hebben we nu nodig om niet alleen dit leven door te komen, maar om dit leven ook een keer uit te kunnen? Wat hebt u nodig? Wat voor gave zou u aan de Heere willen vragen? Dat is zo'n vraag aan uw hart. En dan, wat voor gaven worden hier in de tekst bedoeld? Ik denk heel bijzonder aan twee gaven. De eerste gave lees ik u voor uit Efeze 4. En als u het gedeelte erbij neemt, dan kunt u meelezen. Efeze 4, daar wordt dit woord uit Psalm 68 aangehaald en verder verduidelijkt. Efeze 4 vanaf het 8e vers. Daar staat: daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En u hoort dat bijna letterlijk Psalm 68 vers 19, onze tekst van vanmorgen. En dan gaat het verder. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dan komt het. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dus als het gaat over de gaven van de ten hemel gevaren koning, dan worden hier een aantal van die gaven genoemd: apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. En voor al die mensen, hoe verschillend ze ook zijn en wat voor verschillende taak ze ook hebben in Gods koninkrijk, dat werken we vanmorgen nu niet helemaal uit. Maar voor al die mensen geldt dat ze tot ons zijn gekomen met het woord. Met het woord van God. En zo zijn ze hemelvaartsgaven van de Heer Jezus Christus. Als hij, als de ten hemel gevaren koning, uitdeling houdt van de buit van zijn eigen overwinning, dan zendt hij mensen, apostelen, denk aan de Bijbelboeken in het Nieuwe Testament, profeten, denk aan de Bijbelboeken van het Oude Testament, evangelisten, herders, leraars, predikers. Maar ze zijn als hemelvaartsgaven te zien, zover en wanneer ze komen met het woord van God. En als ze dat woord prediken, zoals de koning dat van hen vraagt. Gemeente, en dan trek ik de lijn nog maar een keer door. Dan is het dus vanmorgen dat de Heer Jezus Christus uitdeling houdt. Dan neemt hij vanmorgen nog gaven om ze uit te delen. Hij komt nog met zijn woord. Hij geeft dat woord, hij laat dat woord klinken in uw oren, in dit kerkgebouw, in uw huis. En het is door hem verdiend. Hij haalt het met eerbied gesproken af van de wagen waar zijn buit op ligt. Het is door hem verdient. Hij komt met zijn woord en hij deelt het uit. Is het u al een wonder geworden dat de Heere komt met zijn woord nog steeds? Misschien wel na zoveel jaren ouderen onder ons in uw leven en weer komt hij met zijn woord. Dan Daar mogen we gemeente ook wel om bidden, met het oog op het zendingswerk, op het evangelisatiewerk, op de prediking. Heere, wil u geven dat er door u, als de ten hemel gevaren koning, mensen mogen worden gezonden met het woord. Mogen komen om uit te gaan met het woord, om dat woord in opdracht en met volmacht van de koning der koningen als herauten van het kruis te verkondigen aan zondige mensen. Wij bidden u alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Dat is de eerste gave. De tweede gave, daar hebt u, denk ik, voor uzelf allang aan gedacht. Als de Heer Jezus ten hemel vaart. Wat is dan de gave die jij ook heel bijzonder gaat uitdelen? En die hebben we ook nodig. Want misschien dat er iemand bij zichzelf dacht, dominee, het woord dat is een zegen, dat is groot, dat is een wonder. Maar aan het woord alleen heb ik niet genoeg. En aan een mens die mij het woord brengt, hoe groot en hoe zegenrijk ook, maar het woord op zich. En ik heb u wel eens vaker gezegd, het zou wel genoeg moeten zijn bij God vandaan natuurlijk. De Heer geeft ons zoveel wat wij helemaal niet verdienen. Maar het is voor een gevallen Adamskind nog niet genoeg. Er is nodig dat de Heer Jezus Christus nog een tweede gave uitdeelt. Dat is die gave die hij zond vanuit de hemel 10 dagen nadat hij ten hemel gevaren is. Op de Pinksterdag, toen hij zijn geest uitstortte. De gave van de Heilige Geest. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen. Het woord en het krachtige werk van de Heilige Geest om uit te delen. Dat werk van de Heilige Geest, waardoor ook vandaag een zondaar getroffen wordt in zijn hart. Waardoor hij het gaat roepen met de eerstelingen op de Pinksterdag. Wat moeten we doen, mannenbroeders, om zalig te worden? Dat werk van de Heilige Geest waardoor ik overtuigd word van mijn zonde. Dat werk van de Heilige Geest waardoor ik verootmoedigd word en overgebogen word om te buigen voor de Heer en mijn onwaardigheid te erkennen. Dat werk van de Heilige Geest waardoor Hij mij vrijmoedigheid geeft om uit te gaan als een arme zondaar en om de hand van het geloof te leggen op de Heer Jezus Christus. Dat werk van de Heilige Geest waardoor Hij zondaren gaat onderwijzen, meer en dieper gaat onderwijzen in heel het werk van de Heer Jezus, het werk van zijn vernedering en van zijn verhoging. Dat werk van de Heilige Geest waardoor Hij leert wie God de Vader is en zondaren terugbrengt bij het vaderhart van God. Dat werk van de Heilige Geest waardoor Hij het Pinksteren maakt in het leven van zijn kinderen. De Heilige Geest die zo ontzaglijk veel werk heeft. Die het woord in de hand neemt en door dat woord harten wil onderwijzen. Dat werk van de Heilige Geest dat ook onwederstandelijk is. Dat een zondaar gelukkig niet kan tegenhouden als de Heilige Geest gaat werken. Dat werk, dat is ook een gave van de ten hemel gevaren koning. Kijk gemeente, dat is ook een vraag voor ons allemaal. Als wij zo zondag in zondag uit de preken horen. Als we Gods woord lezen, hebben we nu aan dat woord genoeg? Het is een goede zaak natuurlijk om trouw naar Gods woord te luisteren, dat moeten we doen. Het is een goede zaak en het is ook onze plicht om Gods woord te lezen, dat moeten we doen. Maar hebben we nu aan dat woord van God genoeg? Zonder meer? Als we een preek gehoord hebben, is het wel weer goed. Als we een stukje gelezen hebben, dan is dat wel weer goed. Of hebben we Gods geest onmisbaar nodig om dat woord te brengen in ons hart? Kom, vanmorgen zien we de Heer Jezus Christus als de ten hemel gevaren koning. En hij houdt uitdeling. De gave van zijn woord en de gave van zijn heilige geest. Aan wie? Vraagt er iemand. Zou dat nu ook voor mij kunnen? Stelt u de vraag maar aan de tekst die vanmorgen voor ons ligt. Aan wie geeft de Heer Jezus Christus deze dingen? Waar deelt hij zijn gaven uit? Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En letterlijk staat er in het Hebreeuws een woord wat u kent. Onder Adam. Daar wil de Heer Jezus nog uitdeling houden. Onder Adam. Een mens die tegen hem gekozen had. Moedwillig, bewust. Vrijwillig. Maar Christus komt nog met zijn gaven om uit te delen onder Adams kinderen. En als er vanmorgen zo'n Adams kind onder ons zit, die zegt, ik kan boven Adam niet uitkomen, want Adam, dat is ten diepste dezelfde als ik ben. En ik merk zo dat ik zijn beeld vertoon. Hoor het vanmorgen eens. Laat het vanmorgen eens als een evangeliebazuin klinken mogen in uw oren. Christus is opgevaren om gaven uit te delen onder de mensen, onder Adam. En als dat in uw hart weer klinkt, dan komt de verwachting. En dan gaat u het vragen, Heere, mag ik er dan ook in delen? We gaan er eerst van zingen, Psalm 68, 9e vers. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere. Gij zag uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Ja, zegt iemand, hij is wel opgevaren in de hoogte, maar ik zit vanmorgen in de diepte. Zo verkleefd aan de aarde, misschien ook wel zo getroffen door beproevingen van de aarde. En ik kan mijn gedachten niet eens krijgen bij het woord van God, laat staan bij die hoge werkelijkheid van de hemelvaart. En misschien dat er iemand zegt, ik zit nog in een andere diepte. Diepte van mijn schuld, diepte van mijn zonde. Diepte van al die banden die ik niet los kan maken. En ik heb het al zo vaak geprobeerd en er is in mijn hart, als ik eerlijk ben, ten diepste wanhoop, zou het voor zo'n mens als ik ben nog kunnen. Als je nou vanmorgen in de diepte zit en je hoort over hij is opgevaren in de hoogte. Hoe moet het dan? Twee dingen, gemeente. Het eerste waar ik u op wijzen wil is dat de wagens met de buit van Christus nog niet leeg zijn. Dat beeld van die overwinnende koning, daar lag ontzaggelijk veel buit op. Dat was het beeld en dat hebben we nog wel voor ogen. Daar ligt zoveel uit en de koning is zo goed dat hij het gaat uitdelen aan mensen die met hem niet hebben meegestreden. Ze worden wel in de strijd geplaatst als een vrucht van zijn genade, maar ze hebben met hem niet meegestreden. Hij heeft de strijd alleen gestreden en hij heeft de pers alleen getreden. Er was niemand van de volken met hem toen hij leed, toen hij stierf. Hij moest die weg helemaal alleen gaan, maar daar ligt zijn buit. En daar ligt zo'n ontzaglijke volheid in, dat hij wel uitgedeeld heeft in de achterliggende duizenden jaren, maar dat het nog steeds niet op is. Dat er nog steeds gaven zijn om uit te delen. En al zou u nou maar iets krijgen, toch, van die wagens van zijn overwinning. Al zou je nou maar een woord krijgen, maar het is echt van hem en hij komt erin mee. En in dat woord ligt de zaligheid. Zijn wagens zijn nog niet leeg. Als de wagens van de Heer Jezus Christus leeg zijn, als het laatste van de buit uitgedeeld is, dan komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden. Maar nu gaat zijn werk van uitdeling nog door. Staat u vooraan, gemeente, als hij uitdeelt. Sta je vooraan, jonge vrienden. Ik bedoel natuurlijk niet, sta je brutaal vooraan, maar wel sta je behoeftig vooraan. Sta je, dat is misschien moeilijk gezegd voor onze jongeren, sta je zo vooraan omdat je het niet missen kan. Sta je vooraan bij de Here als hij uitdeling houdt. Zit je dan met een hunkerend hart in de kerk, Here, mag er voor mij een woord zijn. Here, wil u het mij geven. We kunnen ons dat wel voorstellen in zo'n stad. Zo'n koning die daar staat, die zijn knechten de opdracht geeft om uit te delen. En de mensen staan daar te dringen. En de mensen willen natuurlijk allemaal wat hebben. Daar staan mannen bij, vrouwen bij, ook kinderen bij. Staat u vooraan? Is het u echt om hem te doen? Staat u vooraan, niet alleen zondag, maar ook door de weeks? Staat u vooraan, ook in uw persoonlijke gebed? Nog een keer, niet rechthebbend. Niet omdat u de eerste bent, omdat u het meest verdiend hebt, want als het goed is leert de Heer ons dat we het helemaal niet verdienen. Maar staan we toch vooraan, omdat het ons te doen is om zijn gave, om wat hij te schenken heeft. Of laten we gemeente die triomftocht van de Heer Jezus Christus, die vanmorgen voor onze ogen geschilderd is, als het ware aan ons voorbij gaan. Blijven we geestelijk gesproken in ons huis? Is het ons niet om die gave te doen? Is het ons vanmorgen te doen om dat woord en om het krachtige werk van de Heilige Geest in ons hart En dan het tweede waar ik op wil wijzen voor mensen die vanmorgen moeten zeggen: Hij is in de hoogte opgevaren, maar ik zit in de diepte. Dat is dat laatste stukje. Wat zegt onze tekst? Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Aan wie deelt de Heer Jezus Christus nu uit? Aan de mensen? Dat klonk nog algemeen. De naam Adam werd wel genoemd, maar dat klinkt dan toch nog algemeen, zou iemand kunnen zeggen. Ja, tot je natuurlijk zelf Adam wordt voor God, maar nu nog wat meer gespecificeerd, wat meer aangeduid. De wederhorigen. Wat wordt daarmee bedoeld? Dan wijs ik u op nog een bepaalde bijzonderheid die er was als zo'n koning zijn intocht deed in de hoofdstad. We hebben gezien wat hij dan deed. Hij liet zien dat hij zijn vijanden overwonnen had. En dat had hij gedaan ook voor zijn onderdanen. Hij liet zijn buit zien en van die buit ging hij uitdelen. Maar het derde, en dat deden niet alle koningen en niet alle keizers, maar een goede, een zachtmoedige koning deed dat wel. Soms gaf een koning of een keizer de vijandige soldaten die tegen hem gestreden hadden, onder bepaalde voorwaarden ook pardon. Dat wil zeggen, dan stelde hij ze in vrijheid. Al hadden ze tegen hem gestreden, al hadden ze de wapens tegen hem opgenomen, al hadden ze tegen hem gerebelleerd, dan waren ze in opstand tegen hem gekomen. Maar soms gaf die koning aan zulke weerspannige mensen, of zoals onze tekst het vanmorgen zegt, wederhorigen, toch pardon. Dan zei hij: lever uw wapens in. En u mag op mijn voorwaarden mijn onderdanen worden. We zouden kunnen zeggen, in dat eerste stukje van de triomftocht liet de koning zien hoe machtig hij was. Hij had zijn vijanden ten onder gebracht. In het tweede stukje liet hij zien hoe zorgzaam hij was voor zijn onderdanen. Hij deelde uit van zijn gaven. Maar in dat laatste stukje van de tekst, als hij vrijheid teruggaf aan degene die tegen hem gestreden hadden, dan liet hij zien hoe goedertieren, hoe genadig hij was. Nou, dat zegt onze tekst. Dat is, gemeente, de ten hemel gevaren Heer Jezus Christus. Hij wil gaven uitdelen en de tekst zegt ja, ook de wederhorigen, de weerspannigen, de vechters en de strijders tegen God. Zijn ze er vanmorgen? Hier in de kerk zijn ze er thuis. Vechters en strijders tegen God. Tegen zijn woord. Tegen zijn wet. Tegen zijn wegen in uw leven. Tegen zijn evangelie van vrije genade. Tegen het profetische werk van de Heer Jezus Christus. Tegen het bloed van de zaligmaker. Tegen zijn koninklijke macht. Zijn er vanmorgen weerspannigen? Zijn er vechters? Zijn er strijders? Zijn er mensen die het God niet gewonnen willen geven? En die het God ook helemaal niet gewonnen kunnen geven? Die zo'n vijandschap voelen in hun hart? Uw naam wordt vanmorgen genoemd in de tekst. Wederhorigen. En die worden er bijzonder bij genoemd. Ja, ook de wederhorigen. Om bij u te wonen, o Heere God. En dan ligt er in dat laatste stukje eigenlijk nog een prachtige betekenis. U ziet dat er in vers 19 het slot de woorden bij u schuin gedrukt staan. Letterlijk staat er om te wonen. O Heere God. En dat mag u op twee manieren lezen. De woorden bij u zijn er dus bijgevoegd voor de duidelijkheid. Maar die stonden er in de oorspronkelijke taal niet bij. U mag het op twee manieren lezen. U mag het zo lezen. Ook de wederhorigen om in hen te wonen. En dat is het eerste wat de Heer Jezus als de ten hemel gevaren koning gaat doen. Die gaat wederhorigen, weerspannige, vijandige vechters en strijders tegen hem opzoeken. En hij houdt ze tegen en hij brengt ze op de knieën. Hoe die het doet, we hebben het gelezen in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, leest u het nog maar eens na. Maar hij maakt ze van wederspannig, van strijdend, van vol verzet, tot mensen die gaan buigen voor hem. Denkt u aan Saulus op weg naar Damascus, in zijn vijandschap, in zijn verzet. En een van de eerste dingen als de Heere in zijn hart werkt, dat is: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om in hen te wonen. Kijk gemeente, dat is de prediking en dat is het evangelie van de tekst en van de hemelvaart ook. Als je nou vanmorgen zit met zo'n hart dat niet buigen kan. Maar als hij in je hart komt, dan gaat het echt buigen. Dan word je ook niet meer zalig tegen je wil in. Maar dan ga je willen wat hij wil. Steeds meer, zeggen onze Dordtse leerregels. Van wederspannig, van tegenstrevig, van vol verzet, gewillig en buigzaam gemaakt door hem. Zo zoekt hij wederstrevigen op. En dat brengt dan bij de laatste betekenis. Want het grote doel daarvan is inderdaad, zoals onze vertaling het weergeeft, om bij u te wonen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd op de avond voor zijn lijden en sterven. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om u plaats te bereiden. Om bij u te wonen. En als ze daar toch aan mogen komen, in dat huis met die vele woningen, dan zullen ze roemen, u ook door genade, dan zullen ze roemen van vrije genade alleen. Hij zocht me op in mijn weerspannigheid, in mijn vijandschap, in mijn verzet. En hij boog mijn hart. En hij maakte me gewillig. Hij opende wat er gesloten was. En hij boog wat er zo onbuigzaam was. Hij maakte goed wat verkeerd was. Hij wilde komen wonen in het hart van zo'n zondaar als ik ben. Opdat ik eenmaal bij hem zou mogen wonen. Gemeente Hemelvaartsevangelie, de triomftocht van Christus. Er zijn verschillende woorden gevallen in de preek van vanmorgen. Woorden van overwinning. Woorden van troost voor Gods kinderen. Woorden van waarschuwing voor mensen die zich in vijandschap blijven verzetten en zich blijven verharden tegen deze koning. Woorden van aanmoediging en woorden van genade, want zijn buit is nog niet uitgedeeld tot het laatste toe. Het werk moet nog verder gaan. Nog moeten er zondaren van wederspannig tot gewillig gemaakt worden. En wat is het middel wat de Heere daarvoor gebruikt? De prediking van zijn woord. De Heere geven dat die prediking aan ons hart gezegend mag worden. En dat voor ons mag gelden. Heel persoonlijk. Hij de overwinning voor ons behaalt. Voor mij behaalt. De macht van de dood, want dat is de troost voor allen die door een waar geloof aan Christus verbonden zijn. Ook al kunnen ze er misschien vanuit de diepte lang niet altijd bij, maar de macht van de dood toch voor u, gelovigen, verbroken. En de macht van de duivel, al kan die u nog zo benauwen en zo aanvechten, maar toch gebroken. En de macht van de zonde voor u toch gebroken. En dan zingt Luther het. En Gods kerk, als ze te zingen krijgt, met hem mee. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf de naprediker willen zijn van dit woord. Wat is uw woord een goudmijn. En we konden maar iets van de schatten opdelven en laten zien. En wij kunnen het maar tot aan het oor brengen. Maar het is uw werk, o ten hemel gevaren koning, om dat woord ook door de krachtige werking van uw geest te brengen in het hart. Willen doen, Heere, ook deze hemelvaartsdag. Dank dat we elkaar zo mochten ontmoeten. Dank dat we, wanneer we niet naar de kerk konden gaan, thuis konden meeluisteren. Wil u ons trouw maken als uw woord wordt uitgedeeld en geef dat we vooraan mogen staan. Niet rechthebbend, maar wel omdat we er niet meer zonder kunnen. Heere, vergeef al het zondige. Wees u met professor Baars, die aanstaande zondag de gemeente hoopt voor te gaan, stel ook zijn prediking tot een zegen in het midden van deze gemeente. En gedenk ons allen om Christus wil. Amen. Psalm 21, het vijfde vers, is de slotzang. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heel aan hem bewezen. 21 vers 5. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.